Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen teksten voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek van Philpott voorgelezen die is gepubliceerd in de bibliotheek Overjarig Koren, 7e jaargang, de 8e aflevering. Hij is ook gepubliceerd in 5e achttal. Philpott heeft hem uitgesproken in Oekhem in 1865. En de titel is Klimmende Dankzegging. Naar aanleiding van Psalm 103, vers 3 en 4. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Wat God gedaan heeft en voortdurend doet, is tot zijn eigen heerlijkheid. Zulk een heerlijk wezen als de grote, zelfbestaande Ik Ben, kan geen ander voorwerp, einde of oogmerk hebben dan zijn eigen verheerlijking en haar openbaring aan het verstand van het geschapene. De schrift geeft aan deze waarheid overvloedig getuigenis. Trouwens, van de schepping heet het: de hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt zijner handen werk. En wederom, o Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde, gij die uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen. Op gelijke wijze horen wij de 24 ouderlingen in de openbaring zingen: gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht, want gij hebt alle dingen geschapen en door uw wil zijn zij en zijn zij geschapen. Ook is de verheerlijking Gods niet minder einde en oogmerk in de voorzienigheid. Zo spreekt de Heere bij Numeri van zijn voorzienige handelingen met de kinderen Israëls. Nadat hij die grote verklaring gegeven had: zo waarachtig als ik leef, zo zeker zal de ganse aarde met de heerlijkheid des Heeren vervuld worden. En hij voegt daaraan toe: want al de mannen die gezien hebben mijn heerlijkheid en mijn tekenen die ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb, en mij nu 10 maal verzocht hebben, en mijn stem niet gehoorzaam zijn geweest, zo zij het land dat ik aan hun vaderen gezworen heb zien zullen, ja, genen van die mij getergd hebben zullen dat zien. Zij behoorden de heerlijkheid Gods te hebben gezien in zijn voorzienige bedelingen met Israël, door hen uit Egypte op te voeren met een hoge hand en uitgestrekte arm, hen gevende dat brood uit de hemel en het water uit de rotssteen. Ja, ook zijn handelingen met Farao moesten zijn heerlijkheid openbaren, zoals de apostel uit Exodus aanhaalt, want de schrift zegt tot Farao: tot ditzelfde heb ik u verwekt, opdat ik u in u mijn kracht bewijzen zou, en opdat mijn naam verkondigd worden op de ganse aarde. Doch hoezeer ook Gods heerlijkheid in de schepping en de voorzienigheid geopenbaard is, in de verlossing komt zij met nog grotere pracht tevoorschijn. Daarom vielen de vier dieren en de 24 ouderlingen voor dat lam neer, hebbende elk citers en gouden violen, zijnde vol reukwerks, welke zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw lied, zeggende: gij zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed, uit alle geslacht en taal en volk en natie. Ook de engelen zwegen niet, maar die 10.000 maal 10.000 en 1.000 maal 1.000 zeiden met een grote stem: het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. En zelfs de schepping die zweeg niet, want wij lezen: en alle schepsel dat in de hemel is en op de aarde is en onder de aarde en die in de zee zijn en alles wat in dezelfde is, hoorde ik zeggen: hem die op de troon zit en het lam Zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Het zij dus in de schepping, in de voorzienigheid of in de verlossing, elke heerschappij zijner wijsheid en kracht was einde en oogmerk Gods, de openbaring zijner heerlijkheid. Niemand moet intussen denken dat dit, om zo te spreken, een zelfzuchtig einde was. Wij mogen God niet afmeten bij onszelf of hem iets onwaardigs of ongerijms toeschrijven. Hij is zo oneindig boven al zijn schepselen, dat het zijn heerlijke volmaaktheden onwaardig zou zijn om een ander oogmerk te hebben dan zijn eigen heerlijkheid. En toch beoogt het de gelukzaligheid van degene aan wie deze heerlijkheid geopenbaard wordt. God is wezenlijk goed, zo goed, dat niemand goed is dan Hij. Zijn naam, zijn natuur is liefde. Deze goedheid te openbaren. Deze liefde te ontdekken en bekend te maken, dat was het einddoel in het voortbrengen van en het vervullen met gelukzaligheid en zegen van duizenden, miljoenen, redelijke schepselen, beide engelen en mensen. Doch behalve de ontdekking zijner eigen heerlijkheid, was het ook zijn eeuwig voornemen zijn geliefde zoon te verheerlijken. Hij is, gelijk de schrift zegt, het afschijnsel van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid. God is in zijn wezen onzichtbaar, want hij bewoont een ontoegankelijk licht, dewelke geen mensenoog gezien heeft of zien kan. En toch was het zijn eeuwig voornemen om zich bekend te maken, ja, te aanschouwen te geven. En dit wordt zeer schoon door Johannes uitgedrukt. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. En dit is hem bekendgemaakt, ontdekt en ook geopenbaard. In het aangezicht of in de persoon van Jezus Christus zien wij deze heerlijkheid Gods, gelijk de apostel ook zegt. God die gezegd heeft dat het licht in de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Waar God door zijn geest werkt, daar is begeerte naar de aanschouwing zijner heerlijkheid. En daarom smeekte Mozes zo ernstig tot de Heere als hij zei, toon mij nu uw heerlijkheid. Maar de Heere antwoordde, gij zoudt mijn aangezicht niet kunnen zien, want mij zal geen mens zien en leven. En toch gaf hij hem zijn begeerte. De Heere zeide, ziet, er is een plaats bij mij, daar zult gij u op de steenrots stellen en het zal geschieden. Wanneer mijn heerlijkheid voorbij zal gaan, zo zal ik u in een kloof der steenrots zetten. En ik zal u met mijn hand overdekken, totdat ik zal voorbij gegaan zijn. En wanneer ik mijn hand zal weggenomen hebben, zo zult gij mijn achterste delen zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. En wat zullen wij zinnenbeeldig door de kloof der steenrots verstaan, zo het niet den Heere Jezus aftekent? Rots der eeuwen, berg ook mij, in uw kloof, daar ben ik vrij. Maar welke heerlijkheid ontdekte de Heere aan Mozes staande in die kloof der steenrots? Als nu de Heere voor zijn aangezicht voorbij ging, zo riep hij, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid der waard aan vele duizenden, die de ongerechtigheid en de overtreding en de zonde vergeeft, die de schuldige geenszins onschuldig houdt. Zie, daar nu waarin de heerlijkheid God zich openbaart, maar hoe kan er vergeving dan van zonde zijn, tenzij in zijn geliefde Zoon, zoals wij lezen in Efeze, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, de vergeving der zonden naar de rijkdom zijner genade. Onze gezegende Heere verheerlijkte zijn Vader door het volbrengen van zijn wil op de aarde. En daarom zei hij in zijn hoogpriesterlijk gebed, ik heb u verheerlijkt op de aarde, ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt te doen. En gelijk hij de Vader alzo verheerlijkte de Vader hem, door hem te ondersteunen in de hof en op het kruis, door zijn offeranden aan te nemen, hem uit de dood op te wekken en hem te plaatsen aan zijn rechterhand als de hoge priester over dat huis Gods. Trouwens, hij bad, en nu, verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf en met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. En dit gebed verhoorde God tot blijdschap zijner ziel. En toen werd dit gebed vervuld, dat de kerk van ouds al bad. De Heere verhoorde u ten dagen der benauwdheid. De naam van de God Jacob zette u in een hoog vertrek. Hij zende uw hulp uit het heiligdom en ondersteunde u uit Sion. Hij gedenke al uw spijsofferen en maken uw brandofferen tot as. Hij geven u naar uw hart en vervullen al uw raad. Gelijk de Zoon de Vader en de Vader de Zoon verheerlijkt, alzo is er een volk in het welk zich de Vader en de Zoon beiden verheerlijken. En daarom zei hij, de heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven, opdat zij mogen één zijn, gelijk wij één zijn. En wederom, al het mijne is het uwe, en het uwe is mijne, en ik ben in hen verheerlijkt. En wanneer je nu Gods weldadigheid en barmhartigheid in het aangezicht van Jezus Christus aan zijn volk geopenbaard wordt, zoals hij hen geformeerd heeft tot zijn lof, dan geven zij hem de eer en heerlijkheid. En hoe dit geschiedt? Door zijn heilige naam te loven en te prijzen door de openbaring zijner weldadigheid en barmhartigheid aan hun ziel. Zo zien wij in welk een gezegende cirkel deze heerlijkheid loopt. De Vader verheerlijkt de Zoon, en de Zoon verheerlijkt de Vader. En Vader en Zoon beide verenigen zich in de verheerlijking van zijn uitverkoren en verlost volk. En deze verheerlijken de Vader en de Zoon door de verheerlijking van hun naam. En daarom lezen wij dat de heidenen God verheerlijkten vanwege zijn barmhartigheid. Maar hoe? Wees vrolijk, gij heidenen, met zijn volk, loof den Heere al gij heidenen en prijst hem al gij volken. Dit wordt zeer schoon ontwikkeld in onze tekstpsalm. Hij vangt aan met lof en prijs aan God. Loof den Heere mijn ziel en al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Loof den Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Waarom? Riep David zijn ziel op om tot het loven van de Heere. Ja, al wat in hem was om zijn heilige naam te prijzen. Waarom toch mocht zijn ziel niet één van Gods weldaden vergeten, maar ze in gedurige herinnering houden? Opdat hij Gode de dank en lof zou wederbrengen. En daardoor wordt God verheerlijkt, want wie dank offert, eert hem. Wij kunnen tot zijn heerlijkheid zelf niets toevoegen, want zij is hoger dan de hemelen. Zij is oneindig, eeuwig, onuitsprekelijk. Geen schepsel kan eraan af nog toedoen. En toch gunt hij het aan arme aardwormen, om hem te verheerlijken, door hem de dank weder te brengen. Doch dit vermogen wij alleen door het geloof in zijn geliefde Zoon. Door uit zijn volheid te ontvangen genade voor genade. En zijn heilige naam te loven en te prijzen voor de openbaring zijner weldadigheid. Barmhartigheid en liefde, door zijn goddelijke kracht onze ziel ingestort. En dit zal misschien duidelijker blijken wanneer het mij mag gelukken de rijke schatten in onze tekst opgesloten u voor te stellen. Zoals David met zijn ganse hart de God zijns heils looft en dankt. Mijns inziens vinden wij een opklimming in onze tekstwoorden. En wellicht hebt gij reeds opgemerkt de vier rustpunten, waarvan de een al hoger gaat dan de ander. In offeranden van lof en dank. Komt, onderzoeken wij die woorden en wat wij er vinden van de genade en de weldadigheid Gods. De liefelijke in lofzangen Israëls vangt aan om God te loven voor de vergeving van al zijn ongerechtigheden. Hij gaat een stap verder met hem te prijzen voor de genezing van al zijn krankheden. Hij klimt al hoger in zijn lof, omdat de Heere zijn leven verlost van het verderf. En dan zet hij de kroon op dat alles, met eraan toe te voegen, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Laten wij dan met Gods hulp zo ons onderwerp nader beschouwen. Ten eerste dan, die al uw ongerechtigheid vergeeft. Ten aanzien van deze zaak worden Gods kinderen vaak diep en pijnlijk geoefend. Ja, hun ziel is vaak als bevende en vrezen. Er is een twistzaak tussen God en hun geweten gerezen. Er is iets met kracht aan hun hart ontdekt. Er moet een last van hun gemoed genomen worden. Er is behoefte aan het horen van een woord der genade. En vanwaar die vraag, die last, die behoefte aan barmhartigheid, aan openbaring van vergeving. Zij ontstaan uit een besef van de staat waarin aangeboren en dadelijke zonde hen gebracht heeft. Maar wat bracht hen tot deze bewustheid? Vanwaar dat licht om te zien, dat leven om te gevoelen, wat de zonde is en de ellende door de zonde gewrocht? Is het niet door Gods eigen werk aan het hart? Daarom doet hij hun zonden als een last op hun geweten binden. De zonde heeft een scheiding gemaakt tussen God en hen, gelijk hij zelf zegt. Ziet des Heeren hand is niet verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen, noch zijn oor zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden hebben een scheiding gemaakt tussen u en uw God, en uw zonden hebben zijn aangezicht van u verborgen, dat hij niet wil horen. Maar dit niet alleen. Wij zijn vervreemd en vijanden Gods in ons verstand door de boze werken, en in de tijd onze vleeses waren wij zonder Christus. Vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Er is een hefboom tussen God en hen, en hij kan met hen, noch zij kunnen met hem iets te doen hebben, tenzij deze hefboom is weggenomen. Doch die scheidsmuur die moet eerst recht gevoeld worden, alvorens er besef van opheffing kan zijn. De ontdekking van deze scheidsmuur in hun wezenlijkheid, grootheid en onoverwinnelijke aard is een gedeelte van die goddelijke onderwijzing die aan Gods volk beloofd is, verborgen en heilig werk aan hun hart aanvaardt. Wanneer hij het oordeel stelt naar het richtsnoer en gerechtigheid naar het paslood, dan ontdekt hij hun deze hefboom door hun ongerechtigheden bloot te leggen. De aanvang van het werk der genade des geestes is ons te overtuigen van zonde, onze ongerechtigheden aan het licht te brengen en ze te leggen op ons geweten. De gerechtigheid Gods ons te openbaren, zoals die zich tegen ons stelt, in verzekering van zijn onuitsprekelijke toorn tegen alle overtreding en alle overtreders. Totdat dit werk met goddelijke kracht gewrocht is, zijn wij, wat de schrift noemt, dood door de zonde en de misdaden. Het eerste genadewerk aan de ziel is derhalve om haar geestelijk leven mee te delen, onze gerechtigheden aan het licht te brengen, die tevoren gezien nog gevoeld werden, en bijzonder die in het oog lopende en openbare zonde, dus ongerechtigheden denk ik, waaraan de meesten onze schuldig waren. Ook ontdekt hij ons daarmee onze verborgen zonden in gedachten en verbeelding. En vaak in lusten en begeerten misdreven, zo wij al bewaard zijn gebleven voor openbare misdaden en stel die in het licht van Gods aangezicht, om ons duidelijk te maken hoe misdadig zij zijn in de ogen van een oneindige reinheid. Dit alles is zeer beproevend en drukkend en door sommigen overbodig geacht. Maar toch is het een besliste waarheid dat zolang wij onze schuldenlast niet gevoelen, onze verloren en verdorven staat niet door pijnlijke werkelijkheid kennen, Gods heiligheid en reinheid niet enigszins aanschouwen, niet enige bevatting hebben van zijn onkreukbare gerechtigheid, een vreselijke toorn tegen de zonde, dan beuzelen wij met onze onsterfelijke belangen, spelen met het behoud of verlies van onze ziel. Dan leven wij zonder achterslaan op al de eisen Gods die Hij op ons heeft, als schepselen zijner hand. En daarenboven hebben wij van nature veel valse en dwaze denkbeelden over de godsdienst. Ze zijn zeer licht met onszelf voldaan, met oppervlakkige kennis van haar, rustig in een vorm van plichtpleging en eigen gerechtigheid, of roemen op een lichte, vrije belijdenis. En daarom is het nodig dat wij opgewekt, ja als een brandhout uit het vuur, deze bedriegerijen gerukt worden, opdat ons hart oprecht en eerlijk voor God mag zijn. En daarom is het Gods weg om een zondaar een gezicht te geven van zijn zonden, die te stellen in het licht van zijn aangezicht en ze met meer of minder gewicht op zijn ziel te binden. En de gevolgen daarvan? In zijn binnenste reist de vraag hoe zijn zonden vergeven zullen worden. Hij gevoelt niet te kunnen leven of te sterven met de last van onvergeven zonden op zijn rekening. Hoe zal hij met zijn overtredingen die niet vergeven zijn kunnen bestaan voor de vier schaar Gods, als hij alles wat verborgen is in het oordeel zal brengen? Dit besef deed de arme tollenaar uitroepen: O God, wees mij zondaar genadig. En de stokbewaarder te Filippi vragen: wat moet ik doen om zalig te worden? Dat deed David ook zeggen: er is niets geheels in mijn vlees vanwege uw gramschap. Er is geen vrede in mijn beenderen vanwege mijn zonde. Want mijn ongerechtigheden gaan over mijn hoofd. Als een zware last zijn zij mij te zwaar geworden. Mijn etterbuilen stinken, zij zijn vervuild vanwege mijn dwaasheid. Ik ben krom geworden, ik ben uitermate zeer neergebogen. Ik ga de ganse dag in het zwart. O, hoevelen van Gods lieve kinderen, het zij door eigen gerechtigheid, of onkunde, of verwarring des gemoeds, of verzoekingen des satans, of het zitten onder een wettische prediking, of wellicht allermeest door een diep besef hunner hulpeloosheid en onbekwaamheid om hun hart vrede te verschaffen. Hoevelen hunner worden lang en smartelijk geoefend met de zaak van schuldvergeving, en hoe zij er persoonlijk en bevindelijk deel aan zullen verlangen. Nu als wij tot zijn volk behoren en als zodanig onder degenen die in Christus Jezus geloven, dan heeft God ons alreede gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelen in Christus Jezus. En onder deze met de grote zegen van vergeving. Want in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden naar de rijkdom zijner genade. Ik hoop dat gij zien, geloven en gevoelen moogt dat de vergeving der zonden een zegen is, welke God reeds al zijn volk gegeven heeft. Daarom lezen wij: en hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid uw vleesers, mede levend gemaakt met hem, al uw misdaden vergevende. Uit deze woorden blijkt het dat God al de overtredingen van degenen die met Christus levend gemaakt zijn, vergeven heeft. Dit is een gedeelte van de bediening der verzoening, gelijk de apostel ook getuigt. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekende en heeft dat woord der verzoening in ons gelegd. Doch wij hebben boven het gezegend feit ook haar liefelijke en persoonlijke ervaring nodig. Deel te erlangen aan dien zegen, zijn kracht en zoetheid te ervaren, die als uit Gods mond op te vangen en door de getuigenis des Heilige Geestes te weten, dat God al onze zonden vergeven heeft, al onze ongerechtigheden achter zijn rug geworpen heeft. Hoevelen van Gods volk, heiligen en gelovigen in Christus Jezus, levend gemaakt met Christus, zijn schier elke dag op dit punt in twijfel en vrezen. Een menigeen komt niet tot de overtuigde bewustheid van de vergeving zijner zonden voor zijn sterfbed. Het is moeilijk te weten waarom die zegen vaak zo lang op zich laat wachten, maar ongetwijfeld heeft God er zijn wijze oogmerken mee. Hij weet hoezeer ons de eigen gerechtigheid aankleeft, en hij gebruikt deze middelen om hen te ontdoen aan al hun eigen wijsheid, sterkte en kracht, om hen geheel te ontledigen van alle weldadigheid van het schepsel, en hen te overtuigen dat niets dan het bloed van Jezus Christus aan het geweten besprengt van alle zonden reinigt. Al onze ongerechtigheid, welk een uitgestrektheid, wat een breed veld voor ons geestelijk oog. En bemerkt gij niet welke krachtige taal de Heilige Geest hier en elders gebruikt in het getuigen tegen de zonde? Maar niet te sterk in opzicht tot de zaak, nog voor het gevoel van een ontwaakte ziel. Men heeft gepoogd het karakter der zonde te verbloemen, haar gewicht te verminderen, haar schuld te verkleinen, maar de Heilige Geest noemt ze hier ongerechtigheden. Het is een krachtig woord, maar niet te sterk voor een gevoelig zondaar. Wanneer wij de zonde in haar ware licht beschouwen, want de woorden ontbreken om de ontzaggelijke grootte en diepte der zonde uit te drukken, zoals zij voor ons ontwaakt geweten in tegenstelling blijkt met die oneindige reinheid Gods. Ook wanneer wij de grootte deze ongerechtigheden beschouwen door bijzondere of persoonlijke omstandigheden verzwaard, hoe velen bedreven zijn tegenover waarschuwingen, overtuigingen, beschuldiging des gewetens, vermaningen van vrienden, hoe wij menigmaal als doorbraken door de omheining van allerlei voornemens en geweld plegen tegen eigen kennis van recht en verkeerdheid, voortgedreven door de kracht der verzoeking, verstrikt door sommige geliefkoosde lusten, overwonnen door de kracht van inwendige verdorvenheid, het oog sluitende voor de gevolgen en handelden alsof wij die zonde en begeerten zouden willen toegeven, al zou het welzijn onze ziel ermee op het spel staan. Hoe verzwarend waren onze ongerechtigheden wanneer dit onze ongelukkige zaak was, gelijk het bij velen is, want het mensenhart is zo goddeloos en beslist om het kwade te doen, dat ik wel eens gevoelde en ook gezegd heb, dat aan zichzelf gelaten de mens in het gezicht der hel zou durven voortzondigen. Wanneer nu God deze zonden met haar verzwarende omstandigheden op het ontwaakte geweten bindt en zijn ongerechtigheden in het licht stelt, hoe laag zinkt dan de mens, hoe voeren zij hem als aan de rand der hel, schier tot wanhoop en het besef dat zijn ongerechtigheden te groot zijn dat zij vergeven worden. Zijn eigen zaak is iets bijzonders. Elk mens is het best met zijn eigen omstandigheden bekend, wat voor allen niet bekend kan zijn. Vele zonden zijn wel voor anderen, maar niet voor zichzelf bedekt. De omstandigheden onder welke hij zondigde, het geweld waarmede hij eigen geweten verkrachtte, de verzwarende omstandigheden der zaken onder verzoekingen, de persoon alleen bekend, dit alles door de geest ontdekt en gezien in Gods licht, vormen een bijzondere last onder welke hij dreigt te zinken. Maar dit alles heeft ten doel hem te leren dat niets dan het bloed van Christus hem kan reinigen van alle zonden. Het is om hem af te brengen van vleeselijke hoop en verwachtingen in het schepselige grond, hem duidelijk te maken dat gelijk onder de oude laag het bloed van stieren en bokken de zonde niet konden wegnemen, ook nu bekering en verbetering, tranen nog gebeden, nog uitwendige veranderingen zijn ongerechtigheden kunnen uitwissen. Vergelijkenderwijs gesproken weten wij weinig van de innerlijke ervaring van velen wier aangezichten wij vaak in ons midden zien. Hoeveel stillen en verborgenheden zijn er, bezet met veroordeling, zuchtende en uitziende naar de toepassing van dat bloed der besprenging aan hun geweten. Nu behaagt het de Heere dikwerf hoop in zijn ziel te geven dat ze zonde weggenomen zijn. Soms ziet hij door het geloof de lijdende, bloedstortende en de stervende Heere Jezus. En schoon het bloed der besprenging nog niet klaar en duidelijk geopenbaard werd, nog besprengt aan zijn conscientie, toch ziet hij dat verzoenende bloed als enigst mogelijke verzoening der zonden aan. Zo erlangt hij als het ware van verre een gepaste beschouwing van de lijdende, bloedende Jezus, het verzoenende Lam Gods, gelijk de kinderen Israëls zagen op die koperen slang in de woestijn. En hoewel dit bij lange na nog niet is waarnaar hij uitziet en verlangt, toch verwekt het in hem een hoop en een verwachting naar komende barmhartigheden. Evenzo verbreekt het daadwerkelijk in hem elke verwachting van vergeving en vrede van enig andere zijde. Vestigt zijn oog op het kruis, als de enigste plek waar barmhartigheid en gerechtigheid elkaar ontmoeten. De enige fontein die geopend is tegen de zonde en de onreinheid. De enige plaats waar een schuldig zondaar een God van vergeving kan ontmoeten. Bij het geloof door deze aanschouwing des kruises gesterkt, vertedering des geestes en verootmoediging des harten voortbrengende, verheft zich de hoop en somstijds is het alsof Christus een vergevend woord tot de ziel sprak en zichzelf in de kracht van zijn bloed en liefde openbaarde. Maar die beschouwing verdwijnt, twijfel en vrezen openbaart zich en elk kenmerk van ontvangen genade Gods wordt in twijfel getrokken. Alles wat hij getast, aanschouwd en gevoeld heeft van het woord des levens wordt verdacht, totdat het de Heere Jezus behaagt, vroeger of later zich op het onverwachts aan de ziel te openbaren, het bloed der besprenging aan de conscientie toe te passen en hem een klaar bewijs te geven, dat al zijn zonden vergeven en al zijn ongerechtigheden, zo groot, zo vuil en verzwarend zij ook mogen wezen, uitgedelgd zijn. Doch schoon dit meestentijds de gewone weg is, mogen wij er toch geen bepaalde of vastgestelde regel van maken of een onfeilbare standaard oprichten. Sommigen hebben het wezen der vergiffenis in hun gevoel, schoon zij een duidelijke toepassing van het bloed missen. Ze hebben de verzoening verkregen, gelijk de apostel ook zegt, dat is, in hun harten ontvangen door het geloof en gevoelen haar gezegende uitwerkselen en hebben onbewust vrede met God. Zij bezitten in wezen dus vergeving en vrede, want zij zijn in de weg waarlangs zij vloeien. Zij hebben het genot ervan, de verlossing die ze brengt en de vrijheid die ze werkt, de liefde die ze uithaalt, het berouw en de goddelijke droefheid die ze schept, hoewel de woorden, uw zonden zijn u vergeven, nog niet met bijzondere kracht tot hun ziel gekomen zijn. Zij hebben Christus in hun harten ontvangen in de volle kracht van zijn verzoenend bloed, dat ze niet zouden gedaan hebben tenzij hij hen nabijgebracht en geopenbaard werd. Zij hebben al de vruchten en de uitwerkselen zijner stervende liefde, door welke zij hem lief hebben en leven tot zijn eer. Beschouwen wij het nog van een andere zijde, namelijk dat God niet ten halve vergeeft. Wij zien op deze en op die zonde, herinneren ons deze en gene struikeling of val. Somtijds zeggen wij met bittere smart en roepen wenende uit, och, dat ik nooit die zonde bedreven had. O, waar ik daartoe maar niet gekomen. Dat mijn wellust hoogmoed, gierigheid, gramschap, dwaze lichtzinnigheid, zorgeloosheid, vleeselijkheid mij toch niet vervoerd en overwonnen had. Had ik dat dwaze woord maar niet gesproken, die droevige zaak maar niet gedaan, waar ik maar niet in de strikken des vleeses gekomen. Waar ik toch niet in die vreselijke strik des Satans verward geraakt. Gij zijt toch ook wel eens bepaald bij de verschillende wijzen waardoor gij op die dwaalweg geraakte, zodat gij bijna alle hoop opgaf en wanhoopte of het mogelijk kon zijn dat er genade in uw hart was? Zo hebben wij ons oog op bijzondere zonden, deze en gene wegende in onze conscientie, zonder acht te geven op de ontzaggelijke menigte die als een geheel een verbazend getal uitmaakt, en wij verwachten dat God deze en gene bijzondere zonde zal vergeven, terwijl zij de zwaarste van alle is. Maar zo vergeeft God niet. Hij vergeeft alles of niets. Het is een volle wegneming van al onze zonden, of geen enkele wordt vergeven. Ik noemde reeds dat genadige woord bij de Colossense, al uw misdaden vergevende. En welk een getuigenis er dienaangaande door de gehele schrift heen. Johannes zegt, het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Onze Heere zelf verklaart, alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden. De profeet Micha getuigt, gij zult al hun zonden in de diepte der zee werpen. En hoe gezegend spreekt Jehovah zelf: ik delg uw overtredingen uit als een nevel en uw zonden als een wolk. En wederom: in die dagen en ter die tijd, spreekt de Heere, zal Israëls ongerechtigheid gezocht worden. Maar zij zal er niet zijn, en de zonden van Juda, maar zullen niet gevonden worden. Want ik zal ze degene vergeven, dien ik zal doen overblijven. Hoe duidelijk en klaar verkondigen ons deze getuigenissen als met verenigde woorden die dierbare, heerlijke leer. Dat waar vergeving is, zij opzicht heeft op alle ongerechtigheden. Een werpen achter Gods rug, een volkomen vrije, eeuwige, onherroepelijke uitdelging en wegneming van alle zonde en ongerechtigheid. Maar ook kan niets minder zowel aan God als aan ons voldoen. Het zou goden ongenoegzaam zijn, aangezien één onvergeven zonde even zoveel als 1000 zonden buiten de hemel zou sluiten. Het zou ons niet genoeg zijn, het zij op aarde nog in de hemel. Als de schuld van één zonde op ons geweten blijft rusten in de dood, zij zou ons met vrees vervullen en zouden wij daarmee in de hemel kunnen ingaan? Die ene zondeschuld zou ons bevende maken voor de reinheid Gods en alle vreugde bezoedelen. Nog de vuilheid, nog de schuld der zonde, hoe gering die ook mogen wezen om bij verheerlijking te spreken, zou kunnen bestaan voor de reinheid Gods in heerlijkheid. Zo zien wij waarom alle zonden moeten vergeven, uitgewist, achter Gods rug geworpen zijn om te kunnen bestaan voor Hem, die een verterend vuur is. Wij behoeven dus niet te blijven bij bijzondere zonden, maar ons te zien geworpen in die zee van liefde en bloed, in welke zij alle zijn afgewassen en voor eeuwig weggevoerd. Laat ons nu ten tweede naar de volgende woorden gaan, waar de psalmist een verhoogde schaal aangeeft in wat ik klimmende dankzegging noemde, die al uw krankheden geneest. Wanneer de Heere eerst zijn genadewerk aan het hart begint, dan hebben wij nog geen grondig besef dat de krankte der zonde zo de gehele natuur doortrokken is. We zijn gelijk iemand die in het eerste begin eener ziekte is. Hij gevoelt zich niet wel. Zijn gewone gezondheid mist hij. Zijn zenuwen zijn aangedaan. Zijn eetlust ontbreekt. Hij vermagert en wordt zwakker. Hij bespeurt en ziet deze ziekte tekenen, maar hij weet niet wat erachter ligt. Maar zeer waarschijnlijk zijn het voortekenen van een dodelijke krankheid. Hij geeft wellicht bloed op. Hij heeft pijn in zijn zijde, een droge hoest, erge uitwaseming des nachts of nog andere kenmerken van teringziekte. Maar ziet zelf nog niet dat deze de kentekenen zijn eener dodelijke ziekte. Zo zien wij op deze en op die zonde, welke slechts tekenen zijn van een door en door verdorven en kranke natuur, veel dieper dan haar uitbreking, welke vergelijkenderwijs gesproken slechts uitbrekingen zijn in de huid, of om met de schrift te spreken, tekenen van melaatsheid waarvan Mozes bij Leviticus 13 spreekt. Wij zijn veel licht als een teringlijder die meent als hij maar gepaste en genoegzame geneesmiddelen krijgt, of als die pijn maar wat ophoudt, die koorts maar wel staan wil, en hij wat aansterkt, dat het dan wel zal gaan. En zo waant en wenst hij, maar helaas, het zijn ziektetekenen welker wegneming nutteloos zou wezen als de ziekte zelf bleef bestaan en verergerde. Evenzo is het nutteloos om op deze en die zonde te zien en dit of dat kwaad te bestrijden, wanneer het is als zoals de profeet Jesaja zegt: van de voetzool af tot de hoofdschedel toe is er niets geheels maar wonden, striemen en etterbuilen. We kunnen ons wel eens voor een tijd in die weg laten vinden, steeds hopende dat wij van deze en gene zonde genezen worden, en alzo het tenslotte geheel herstellen. Doch de Heilige Geest weet het hart wel te onderzoeken, en door zijn verlichtende genade ontdekt hij de rampzalige verborgenheden onze harten, zodat wij zien, gevoelen en beseffen de krankte der zonde, zoals zij onze ganse natuur doortrokken is. Deze ontdekking vervult de mens met ontsteltenis en vrees, en zijn taal is: ik had overtreden, ik had tegen God gezondigd. Ik vond vergeving, maar o, nadat hij al mijn zonden heeft vergeven en al mijn afwijkingen heeft geheeld, nu die geheime bron van zonde te ontdekken waar steeds vernieuwende overtredingen uit voortkomen. Zo leren wij dat wij niet behoeven te hopen op een gezond verklaring of dat de ontsteking des verderfs genezen is, dat wij alle zonden niet kunnen af- en wegwerpen als een vuil wegwerpelijk kleed, zonder dat er iets overblijft om het ongemak te behouden en te doen verspreiden. Het gelijkt veeleer aan de vernietiging van een menigte ongedieten, waarbij een gans heerleger schuil blijft en in het verborgen immer nieuwe heerlegers uitbroedt. Of gelijk een ziekte, die voor een tijd onderdrukt is en genezen schijnt en dan met verdubbelde kracht uitbreekt, gelijk wij soms met teringziekte of kanker waarnemen. Zo is het met die vreselijke kwaal, de zonde, die ons ganse bestaan doortrokken is, ja, besmet heeft. Het kan voor een wijle tijd schijnen dat ze overwonnen, weggenomen, bijna zo niet geheel genezen is, maar ze breekt telkens weer uit, erger dan tevoren, zo niet erger in daden, doch in innerlijker besef en gevoel. Toch hebt gij wel eens de juiste mening overwogen van het woord ziek, als beschrijving van onze natuur staat. Gij weet wat een ziekelijk lichaam is, of wat nog erger is, een ziekelijk gemoed. Hoe in beide opzichten er iets is dat niet wel is, verkeerd uit zijn rechte evenwicht is, waarvan het gevolg pijn en lijden is. Evenzo is het met de krankheid der zonde. Het maakt in iedereen alles verkeerd, verwart het gezicht, belemmert het gehoor, verkeert de weldaden in afschuw en het gezondstige voedsel schier in vergif. Alles wordt er last, vol arbeid, vermoeienis en onvoldaanheid. Het leven wordt ellende, de dagen vervelend, de nachten slapeloos. Gezien hebbende het karakter der krankheid in het algemeen, onderzoeken wij nu de bijzondere krankheden die in onze natuur zijn ingedrongen, waarvan er bovenal twee zijn die Gods volk meest kwellen en pijnigen. Het eerste dat wij noemen is de krankheid van ongeloof, wanneer de geest overtuigt van zonde, dan doet hij het ook van ongeloof. Met deze zonden des ongeloofs wordt gewoonlijk niet zoveel gerekend als de schuld van bijzondere en meer openbare zonden. Wij beschouwen het in de regel niet als een aangeboren krankheid. Wanneer het geloof krachtig is zoals het is in de gemeenschap des Heren, dan houdt het ongeloof zich meer schuil. Het is er als het ware onder. Het houdt zich verborgen in het hart, houdt zich schuil gelijk een dief in de nacht. Maar na enige tijd, wanneer het geloof begint te verslappen, komt de krankte dan het ongeloof aan het licht. Het wordt openbaar, gelijk de harde rots ontdaan van haar zachte kruid, gras en bloemen, eerst haar diepe en ontzaglijke hardheid vertoont tot in de ingewanden der aarde. O, welke gezicht levert dit ellendig ongeloof, wanneer de oppervlakte die het bedekte weggenomen is? Hoezeer is het een ongenode en onwelkome gast op een bruiloftsfeest, welke alle blijdschap bederft, alle aangename spijs of beker de dankzegging uit de hand slaat, als een spookgestalte verschijnt, wanneer wij zijn tegenwoordigheid het minst begeren. Ons van alle vrede en geluk berooft en zelfs al de fonteinen des levens vergiftigt. Ik geloof dat er schier geen krankheid van de ziel is die zich zo door ons gehele wezen en bestaan verspreid heeft, om zulke ongepaste beschouwingen van God en onszelf te geven en zich zo beslist te stellen tegen het woord van God zelf. In dit opzicht heeft het veel van een ziekelijk gemoed, zoals men vaak aantreft bij ongelukkige mensen die niets recht zien en alles verkeerd opnemen, die zich laten terechtwijzen, nog bemoedigen, overreden, nog lijden, maar altijd luisteren naar eigen inzicht en mening en naar niets anders. Een andere krankheid is machteloosheid. Zo is het in het natuurlijke. Zwakheid, afneming van krachten, onvermogen om hand of voet te gebruiken, is een kenmerk van zeer ernstige krankheid, ja, een krankheid op zichzelf. Denkt u de arme, verlamde man, hulpeloos op zijn bed liggende. Wat een ellendig voorwerp is hij. Beschouwt die arme gelovige die hand nog voet kan opheffen, die evenmin een van zijn geestelijke ledematen kan gebruiken dan de armere lijder aan verlamming? Is zijn hulpeloosheid niet een ongemak, zo groot en gevaarlijk als het ongeloof kan zijn? Sommige ziekten gaan met veel lichamelijke pijn en lijden gepaard. Hoe scherp, hoe snijdend zijn de smarten van de kanker? Hoe folterend is kramp, hoest, hoe pijnlijk de pleuris, hoe lastig en moeilijk hoofdpijn. Evenzo is het met sommige geestelijke ziekten. Welke vurige pijlen kan de Satan in ons gemoed werpen? Wat pijnlijke verdorvenheden kan hij opwekken, wat de vuile dingen kan hij ons inblazen? Hoe snijdend, hoe overweldigend kan hij het ons maken? Doch er zijn ook ongesteldheden en klachten waarin de lijder niet zoveel pijnigends gevoeld, waarin hij verkeert zonder schijnbaar ernstig ongesteld te zijn. De teringlijder, die gewoonlijk niet zulke grote pijn leidt, ondervindt een voortgaande uitputting, totdat hij eindelijk bezwijkt door algehele ondermijning van krachten. Evenzo bij verlamming en verzwakking uit andere oorzaak ontstaande, vinden wij ook dat niet bij de geestelijke krankheden. Sommigen van Gods volk worden niet zo gekweld met de vurige pijlen van de duivel dan anderen, nog zo gefolterd met de werkingen van inwendig verderf, nog zo neergedrukt door de kracht van het ongeloof. Hun voornaamste klacht is een besef van hulpeloosheid. Het schijnt dat ze wegkwijnen in de dingen Gods hun geest bezwijkt. Zij gevoelen zich onbekwaam om voor te gaan, hun krachten verteren weg en ze zinken zo weg in zichzelf, alsof ze zullen sterven onder uitputting en verzwakking. En dit alles is het gevolg van geestelijke krankheid. Het vloeit voort uit het verderf dat inzonk en bezit nam van ons bestaan en wezen in de val. Doch gaan wij nog een stap verder. Het gevolg van de val was niet slechts bijzondere krankheden in ons voor te brengen, maar om ons door en door met krankheid geheel te vervullen. Zo is het wel eens in het natuurlijke. Sommige mensen zijn vol krankheid, gelijk de man waarvan Lucas meldt, vol melaatsheid was. Hun gehele gestel is door en door onrein door erfelijke plagen. Zo heeft de zonde ons geheel doortrokken, zelfs ons bloed vergiftigd. Ze heeft ons verstand bedorven, zodat het de waarheid niet kan aannemen. Zij heeft ons geweten bezoedeld, zodat het dof en loom is geworden, niet onderscheidende tussen recht en verkeerd. Ze heeft onze denkvermogens krank gemaakt, zodat ze bezoedeld zijn met allerlei ijdele, dwaze en losbandige inzichten. Ze maakt ons geheugen ziek, zodat het kwade daar plaatsvindt en het goede doorgaat. Ze heeft onze genegenheid besmet, haar afhoudende van alles wat hemels en heilig is, en bepalende op alles wat aards en vuil en boos is. Maar, o, welk een onuitsprekelijke barmhartigheid, dat God in den Heere Jezus niet alleen een verlosser gaf tot vergeving der zonde, maar hem ook gaf tot een geneesmeester van krankheden, hem niet alleen aanstelde als een grote zaligmaker, maar ook tot een medicijnmeester, hem niet alleen gaf om door de uitstorting van zijn dierbaar bloed de zonde weg te nemen door zijn zelfs offeranden, maar hem ook opwekte uit de dood en hem plaatste aan zijn rechterhand, opdat hij door zijn woord alle ziekte en alle kwalen zou genezen. Zo werd hij Jehovah Rofi, de Heere onze Heelmeester, gelijk hij zelf bij Exodus 15 verklaarde. Beschouwt dan Gods noodlijdende kranke volk. Ziet het liggen als in Bethesda's zalen, wachtende op de nadering van die grote Heelmeester, wetende dat één blik zijn er ogen, één aanraking zijn er handen, een woord zijn de mond, al hun krankheden kan helen en genezen. Ziet dit arme, kranke volk Gods, zoals deze klaagt over een en gene, over een andere, een derde wederom over een andere ongesteldheid. Maar allen zijn als een hoop kranken, die aan de ingang van een apotheek zijn samengedrongen, of leiders in de zalen van een hospitaal, of een menigte leiders als gij zoudt zien op het terrein waar een vreselijke botsing van de spoortrein was voorgevallen. Waar gij deze zoudt zien, schier stervende, anderen kermen van pijn en foltering. Weer anderen met gebroken ledematen, bebloede gezichten, maar allen de vreselijke schok gevoelende. Zo is het met Gods ellendig, krank volk, die een hoort gij klagen over gebroken ledematen, een ander over zijn gejaagd bewogen hart, een derde over de inwendige wonden zijne conscientie, een vierde over gekneusde handen en verminkte voet. Maar allen in het algemeen en elk in het bijzonder klaagt en treurt onder het besef van die krankheid der zonde en de droevige gevolgen die die val gewrocht heeft. Maar wend uw oog nu eens naar een andere richting. Ziet, daar nadert de vriendelijke Heere vol ontferming, die om zo te spreken wijken en straten rondwandelt en tot deze leider een vriendelijk woord spreekt. Genen een helende balsem toedient, voor een derde een toelaching of een bemoediging heeft, ziet hoe aller oog op hem gevestigd is, uit alle hulpzoekende van zijn hand. Nu, wanneer deze genadige heelmeester zijn woord uitzendt, want daardoor heelt hij, dan openbaart zich onmiddellijk een genezende kracht. Trouwens, zo was het in de dagen zijns vleeses, hoe week elke ziekte op een woord van zijn mond op de aanraking zijner handen. Zo is het ook nu nog. Wanneer hij spreekt, houden alle klachten op, de ziekte verdwijnt onder zijn aanraking. Pijn en lijden verdwijnen op zijn vriendelijke blik, medelijdende stem, genadige toelachting. Ja, zelfs de tegenwoordigheid van de geneesheer, al is het slechts voor een ogenblik, doet de lijder goed. En hoe geneest hij deze ziekten en kwalen? Hij doet dit hoofdzakelijk door ze te onderdrukken. Want in dit leven worden zij nimmer totaal genezen. De belofte luidt in Micha, hij zal onze ongerechtigheden dempen. Wanneer hij bijvoorbeeld iemand lijden ziet onder ongeloof, dan geeft hij geloof, waardoor dat ongeloof onderworpen wordt. Een ander arme, klagende lijder, stervende aan uitputting, geeft hij kracht. Een derde klaagt over zijn verdorvenheden en hij past zijn bloed toe ter reiniging van zijn geweten en geeft een proef zijner liefde tot verwarming van zijn hart. Een vierde roept onder de sterke aanvallende Satans en hij doet de Satan vlieden en de ziel gevoelt zich vrij. Zo gaat hij met oneindige wijsheid, liefde en kracht, de kranke leiders zijn genezende hulp toedienen. Hoe gezegend iets te weten van de genezing onze krankheden, dat er één is, die medelijden weet te oefenen met zijn arm lijdend volk, die zijn hand kan uitstrekken tot genezing of een woord weet te spreken overeenkomstig hun behoeften. Met oneindige bekwaamheid en kracht weet deze gezegende geneesheer een geneesmiddel aan te wenden voor elke ziekte, altijd uitnemend gepast naar de behoefte van elke lijder. Hij gaat, om zo te zeggen, dadelijk naar de rechte plaats geneest de ziekte waar ze ook zetelt, hoedanig ze ook mogen zijn, op de rechte wijze en ter juiste tijd. Geen krankte is te diep voor zijn bereik, geen klager klaagt te vergeefs. Geen geheime kwaal, voor de lijder zelf verborgen, ontsnapt zijn oog, nog is bestand tegen zijn woord. Hoe goed is het dus al onze krankheden voor den Heere te brengen? In zaken van lichamelijke krankheid of pijn delen wij onze ongemakken vrijmoedig mee aan onze geneesmeester, die wij ons vertrouwen schenken. Wij verhalen hem alle omstandigheden en wijzen op alle ziektetekenen, en zo behoren wij tot de Heere te gaan, met al onze krankheden, hem al onze klachten en smarten mededelende en vrij en volkomen voor hem neer te leggen. Alles wat ons geweten bezwaart, ons gemoed beangst, onze ziel benauwd en uitzien en wachten op zijn woord dat alle krankheid geneest. Wij komen nu tot een derde trap in de klimmende dankzegging, die uw leven verlost van het verderf. als waarborg voor de zekere zaligheid der ziel. Als God het werk der genade aanvangt, dan plant hij geestelijk leven in het hart van zijn volk. Maar dit leven is blootgesteld aan 1000 vijanden en vrezen. In een zeker opzicht is de bewaring van dit leven grotere wonder en rijkere barmhartigheid dan de genezing der krankheden. Zou het geen groter zegepraal van medicinale kunst zijn als een geneesmeester u kon vrijwaren van alle aanvallen van krankheid of uw leven 10 jaar kon verlengen, dan wanneer hij u wist te genezen van een voorbijgaande ongesteldheid? Ons leven van verderf te verlossen is een hogere barmhartigheid en een groter wonder dan tegenwoordig zijnde ziekte te genezen. Trouwens, als wij nagaan waaraan dit leven is blootgesteld, dan zullen wij ontdekken dat het door een wonder in des zondaars hart blijft voortduren, aangezien het van alle zijden omringd is van datgene wat buiten de almachtige kracht Gods het onvermijdelijk zou vernietigen. Want wij kunnen zeggen, gezegd worden zedelijke zelfmoordenaars te zijn. Dergelijke als God Efraïm ook verklaart, gij hebt uzelven verdorven. Is dit niet een ware, juiste beschrijving? Getuigt uw geweten niet dat zulk een aanklacht waarachtig is? Hebt gij u niet vaak vrijwillig en met open ogen in de zonde gestort, die u zeker zou vernietigd hebben, zo Gods trouwe hand en barmhartigheid niet was voorgekomen? Hebt gij niet aan de rand van een diepe afgrond gestaan, zodat één stap u er onherstelbaar in gedompeld zou hebben? Die les leerdet gij bij later inzien en nadenken over de bewaring Gods van dat leven. Gij ziet de bijzonderheden daarvan, zoals hij zijn vrees toen in uw hart werkte, en alzo uw conscientie levendig en teder hield. Maar schoon overtuigd van zonde, kendet gij toen niet de kwaden van uw hart. Doch wanneer gij reeds enige tijd op de weg des levens beleed te zijn, en vooral als gij veel met verzoekingen gekweld zijt, zo zult gij zeker met verwondering terugzien hoe dat leven God zoveel jaren in uw ziel bewaard bleef. Gij ervaart het soms zelfs zulk een vleeselijkheid, dat gij schier geen verschil merkte tussen u en de meest vleeselijke belijder. Gij gevoelde zulk een ledigheid van alle goed, zulk een neiging tot alle kwaad, en schijnbaar zulk een zorgeloosheid opzicht tens die dingen, welke gij eertijds met warmte en tederheid omhelde. Dat er vrees is of gij misschien niet ontdekt zult worden een arm, ledige belijder te zijn, erger dan degene die gij wel eens vermaande. Gebukt gaande onder de last en de schuld van die dingen die op uw geweten drukken, staat gij verbaasd hoe gij nog zijt, wat en die gij zijt, en dat gij nog niet zijt verteerd, overwonnen en weggevoerd tot in de put des verderfs. De Satan verzocht u tot zelfmoord, tot verzaken van alle belijdenis, tot lastering van Gods naam, tot ongeloof aan de heilige waarheid, tot een betwisten van de Bijbel om zijn ongelijk zijn aan zichzelf en verwarring en overleveringen, ja, dat alle godsdienst een bedrog kon zijn. Gij gevoelde die dingen in uw gemoed en er kwam een vrees en beven dat gij wellicht de laatste zou afvallen als een vuil ongelovige of in wanhoop sterven. Nochtans heeft God u tot hiertoe bewaard. Hij verlost uw leven van het verderf. David zei, ik ben velen als een wonder geweest, in Psalm 71. Maar gij kunt zeggen, ik ben mijzelf een wonder. De wereld, de duivel en uw eigen boos hart hadden één doel, om dit dierbare leven Gods met kracht te vervreemden en te verstrikken, en toch, o wondervolle wijsheid, onuitsprekelijke genade, tedere ontferming. Hij heeft het heilige beginsel levend gehouden, zijn vuur van het altaar doen voortsmeulen en de lamp des tempels voor uitgaan bewaard door steeds verse olie aan te brengen. O verborgenheid der verlossende liefde, o zaligheid van bewarende genade, dat ons leven verlost werd van het verderf. Terugziende op onze weg, merken wij misschien verscheidene punten in ons leven, waarvan wij met David moeten zeggen dat er maar één schrede tussen ons en de dood was, Nochtans zijn wij veilig, wij beveiligd, ondersteund en bewaard in de kracht Gods door het geloof tot de zaligheid. Let op de uitdrukking verlost en hoe die de ziel verbindt met het werk der verlossing door den Heere Jezus. Christus heeft ons leven verlost door zijn eigen dierbaar bloed. Waar zulk een prijs betaald werd, kan het verlost heten. Een gezicht en een besef van die dingen doet de ziel laag zinken en toch verheft de Heere zeer hoog. Het doet ons zien welk een grote zaak de verlossing is, hoe wonderbaar de liefde Gods, hoe voortdurend zijn tedere zorg en bewarende genade, hoe gezegend en toch verborgen het werk der genade aan de ziel is, zodat de zonden het niet bezoedelen, de Satan het niet verdelgen, nog enig ding op de aarde of uit de hel het werkdadig kan vernietigen. Nu komen wij tot ons laatste punt, het voornaamste van alles, het hoogste punt van de klimmende dankzegging, die het zegel op al het vorige schijnt te zetten, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. De kroning van een koning stelt het laatste en hoogste zegel op het gezag zijner heerschappij. Dit deed de bruid zeggen, schaat uit en aanschouwt gij dochters van Sion, de koning Salomo, met de kroon waarmede hem zijn moeder kroonde, op de dag zijner bruiloften, op de dag der vreugde zijns harten. En welke dag zal dat zijn, als de tegenbeeldige Salomo gekroond zal worden als de Heere van allen? De ziel, wier krankheden alle genezen zijn en welke leven verlost is van het verderf, wordt derhalve gekroond. Het is alsof God niet voldaan is, totdat hij de ziel gekroond heeft met zijn goede tierenheden. Totdat hij het hart gekroond heeft met zijn liefde, en niet alleen liefde, maar goede tierenheid, goedheid, gemengd met liefde, liefde overvloeiende met goedheid, wanneer het God dus behaagt een besef zijner goede tierenheid te openbaren, te tonen hoe hij teder en vol liefde was, zo vriendelijk in het vergeven der zonden, in het genezen der krankheden, in het leven te verlossen van het verderf, en hoe dat alles vloeit uit de bron zijner eeuwige liefde, dan zet hij daarmede de kroon op al zijn goedheid, en hij doet het met eigen hand, die u kroont. God van den hemel, de vaste plaats zijner woning, kroont de ziel met zijn goede tierenheid en barmhartigheden. En welke vrucht heeft dat? De ziel kent hem de kroon der heerlijkheid toe, zodat de ziel de kroon der genade en God de kroon der heerlijkheid draagt. Dit is gekroond te zijn met goede tierenheid en barmhartigheden. En o, wat is dat een kroon? Hoe kroont ze al onze ongerechtigheden, die verbergende voor Gods aangezicht? Gelijk een kroon de kruin des monarchs bedekt. Hoe bedekt ze al onze geleden beproevingen, hard en snijdend als zij voor ons vlees waren? Hoe kroont zij al onze berovingen door ons hart te sieren met Gods goede tierenheid? Hoe kroont zij al onze gebeden door ons hun genadige verhoring te doen aanschouwen? Ja, het is een kronen van al Gods handelingen met ons, zo in de voorzienigheid als in de genade. Een bestempeld die met goede tierenheid gelijk de kroon alles in zich sluit. Gelijk des konings kroon zijn koningschap, waardigheid en macht insluit. Zoals die symbolisch daardoor vertegenwoordigd worden, zo geeft het kronen met Gods goede tierenheid de verzekering en voorstelling van elke zegen voor de tijd en de eeuwigheid. En wat de vrucht daarvan is? Een besef van Gods barmhartigheden die het hart breekt en waarachtige bekering en goddelijke droefheid over de zonde voortbrengt. Waarbij de ziel dit gevoelt, o, hoe heb ik ooit kunnen zondigen tegen zulke barmhartigheden als er ontdekt zijn in de persoon en het werk, het lijden en sterven van de Heer Jezus. Welke ellende te hebben gezondigd, zoals ik heb overtreden. O, hoe afschuwelijk zich aan deze en die zonde en verzoeking te hebben overgegeven. God bespot, en ware het mogelijk geweest mijzelf voor eeuwig van zijn tegenwoordigheid beroofd te hebben. En toch, deze zijn goede tierenheid en barmhartigheid overwint alles. Hij zocht geen voordeel van mij, Hij duldde niet dat ik in de zonde omkwam of mijn ziel ter helle zou varen. Maar hij redde mij goedertierenlijk uit de zonde en kroonde mij met goede tierenheid en barmhartigheden. Dit baart niet slechts een lofzang Gode, maar verbindt de ziel met zoete banden om in zijn vrees te wandelen en tot zijn eer en heerlijkheid te leven. Ja, deze dingen verwarmen het hart waar zij in waarheid gevoeld worden. Het zijn krachtige drangredenen om tot zijn eer te leven en in zijn vrees te wandelen. Zijn heilige geest niet te bedroeven, te leven, te handelen en te wandelen waardiglijk zijn heilige naam, als degenen die zoveel aan genade verplicht zijn. Ik heb gepoogd de staat en zaak van Gods volk te beschrijven en een woord ter hunne bemoediging zoeken te spreken. Zij die wandelen op het smalle pad, verlangen de behandeling en het ingaan in hun zaak, opdat daardoor getuigenis gegeven wordt aan de wezenlijkheid van het werk der genade aan hun harten. Zo geef ik het nu in zijn handen, die ermee doen kan, zoals het goed is in zijn ogen. Ja, er een andere kroon aan toe te voegen. De bekroning van zijn eigen zegen, die rijk maakt, en hij voegt er geen smart bij. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.